Hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven. Maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde. De hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
Goedemorgen beste luisteraars en welkom in nog een programma van Hoop en Leven hier op Radio Razo. Ik wens u op deze donderdagochtend een goede dag. En dat de Heere wil u zegenen, de Heere wil u begeleiden. En dat is het meest belangrijk. Vandaag in het programma Hoop en Leven hebben wij levensverhaal die laten zien dat er een uitweg is. Dat het mogelijk is en dat het kan. Weet u? En voordat ik het levensverhaal van laat horen van een van de leden van de UKGR. Er is een verhaal in de Bijbel. Die zegt zo. Naaman, we gaan praten over Naaman. Hij was een generaal. Zegt zo, Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aangezien. Want door hem had de Heere, dus God, de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. Dan Uzi, deze man, generaal, belangrijk voor zijn land, hij overwon een oorlog. De Heere gaf aan hem de overwinning. Maar de Bijbel zegt duidelijk hier dat ondanks dat hij een generaal was en dat hij kon oorlogen winnen en hij had een strategie en kennis en ervaring, maar hij was melaats. Dan er ontbrak iets in zijn leven. Er ontbrak een situatie dat hij zelf niet kon oplossen. Een situatie dat toen in die periode was ongeneeslijk. Melaatsheid vandaar de dag kan behandeld worden. Maar in die tijd was er geen genezingsmiddel daarvoor. Dus hij had een onmogelijke situatie. Dan, vandaar de dag heb je ook mensen die zijn zoals Naaman. Niet per se met melaatsheid. Maar bijvoorbeeld mensen die zijn goed in hun werk, maar niet gelukkig in hun liefdesleven. Of de persoon heeft een partner, maar het lijkt geen partner, dus ze lijken vrienden. Of de persoon heeft bepaalde intelligentie, heeft kennis, maar financieel gaat niet goed. Of de persoon heeft veel vrienden, wordt gezien als de gezelligste persoon van de vrienden, van de familie, van de kennis. Maar de persoon is leeg. De persoon is niet gelukkig. De persoon laag, omdat de omgeving vraagt het. En de persoon wil niet iets tonen dat de persoon echt aan het meemaken is. Maar er is een maar daarachter. En zo leven vandaag er vele mensen. En wat ik zeg is niet beledigen naar de mensen toe. Maar het is zo. Wanneer men leeft zonder God, hun leven zijn niet compleet. Wanneer de persoon wil door zijn eigen kracht de dingen oplossen. Men kan dingen oplossen door zijn eigen kracht. Dat sowieso. De persoon kan dingen bereiken door zijn eigen kracht. Maar er is een maar. Wij als mensen hebben niet de conditie om onze leven compleet te maken. Wij hebben dat niet. Omdat wij mensen zijn die niet perfect zijn. Dus wij hebben de hulp nodig van iemand die perfect is. En dat is God. Dus deze Naaman, deze man, werd geholpen daarna. Maar daarna zult u het horen. Wat gebeurde met hem? Waar ik me wil richten is met het volgende. Wie weet u luister en u bent iemand die zegt, ik werk zo hard, maar mijn financiën gaan achteruit. Ik zoek werk, ik ben iemand die houdt van werken, maar het lukt me niet. Of u zegt, ik heb mijn partner en ik heb al zoveel geprobeerd, maar we zijn nog niet gelukkig. Of je begint al plannen te maken, vandaag is donderdag, en je hebt al contact genomen met je vrienden, familieleden, en jullie zullen een gezellig weekend hebben. En dan weet de persoon, ik ga een gezellig weekend hebben, maar dan maandag kom ik weer terug. En dan ben ik weer alleen, ben ik leeg. Er zijn mensen die doen activiteiten, maar zijn depressief. Er zijn mensen die doen aan sport, hun lichaam is gezond, maar ze zijn onzeker van het leven. Er zijn mensen die goed uitzien, maar hun liefdesleven gaat niet vooruit. En God wil daar helpen. Want de enige die ons, de enige die iemand kan het leven, ik ga beter uitleggen. De enige die kan onze leven compleet maken is God. En hoe? Door het feit dat de persoon gelooft in God. Nee, niet per se alleen dat. Er zijn mensen die in God geloven, maar ze willen de dingen op hun manier. En dat gaat niet. Maar op het moment dat de persoon zich laat helpen door God, dan zou God kunnen helpen. Als u naar de dokter gaat, de dokter geeft u een recept of de dokter verwijst u naar het ziekenhuis. En u volgt dat. Als u tenminste geholpen wil worden, u volgt de begeleiding. Toch? Nou, zo is het ook met God. En met God werkt zo. Hij is de eigenaar van hetgeen dat men wil. Men wil gelukkig zijn, men wil vrede hebben, men wil rust hebben. Men wil vrij zijn van trauma, van verleden, van een verschrikkelijke periode. En de persoon heeft van alles geprobeerd, maar tot nu toe, het is intact die verleden, die pijn. Maar de persoon kan het overwinnen in God. Maar God heeft iets van ons nodig of iets van u nodig. Dat u zijn hulp accepteert. En dat u zijn hulp accepteert op zijn manier. Er zijn mensen die geloven in God, maar ze laten zich niet helpen op Gods manier. De persoon wil het op een manier dat de persoon denkt van nee, ik wil het zo. Nee, is niet zo. De dokter gaat ons niet helpen op de manier dat wij denken dat hij ons zou helpen. Anders moest iedereen dokter zijn, toch? Dus hier zegt het. Naaman, beroemd, rijkdom, een goede werk, succes, maar een ongeneeslijke ziekte. En u, wat is uw situatie? Wat maakt u verdrietig? Wat maakt u onzeker? Laat God u daarmee helpen. Want God is de enige die aan u een complete leven kan geven. Ik ga jullie laten luisteren het verhaal van Jen. En het verhaal van Jen, een jonge dame met talent. En ze zegt het zelf. Zij ging optreden, ze ging van alles doen, maar was niet gelukkig. Laten we horen naar haar verhaal. En zoals ik u zei, laat zich begeleiden door God. Want wie zich laat begeleiden door God, zou een complete leven hebben. We gaan nu luisteren naar het verhaal van Jen.
Provacia, ik ben 24 jaar oud en ik ben geboren op Curaçao, maar getogen op Sint Maarten. En in 2014 ben ik naar Nederland gekomen om te studeren. Maar vandaag wil ik eigenlijk mijn levensverhaal met jullie delen. Sinds kleins af ben ik begonnen met dansen. En dansen echt in de zin van een hele leuke schooloptreden, een hele leuke show die werd gegeven door de gemeente of wat dan ook, op Sint Maarten natuurlijk. En dat was leuk. Dat was heel leuk. Het was echt gewoon, ik kon mijn passie volgen. Ik kon doen wat ik leuk vond. Mijn moeder supportte mij. Mijn familie vond het leuk. En ik dacht van, hey, dit is echt iets dat ik wil doen. Dus ik begon echt veel meer te gaan dansen. Met veel meer shows. Met veel meer vrienden. En ja, het leek gewoon als iets gewoon onschuldig. Iets heel leuks. En iets dat ik gewoon met mijn leven wil doen. Maar thuis begon het niet zo goed te gaan. Mijn moeder en mijn vader begonnen heel veel problemen te hebben. Dus ruzies en misverstanden. En het ging gewoon beetje bij beetje gewoon erger. En ik weet niet hoe het is begonnen, als ik eerlijk moet zeggen. Het was echt van de ene dag van een familie die altijd samen op pad ging. Altijd samen op vakantie. Altijd samen uitjes en bios en restaurants en wat dan ook. Tot aan een familie die gewoon, iedereen deed zijn eigen ding. Ik volgde mijn passie. Mijn broer deed zijn ding. Mijn moeder ging werken en thuis. Mijn vader ging werken en dan soms thuis, soms niet. Het feit dat ik niet meer kan herinneren hoe het is begonnen, dat laat ook zien dat ik was zo bezig met mijn eigen leven dat ik niet eens meer kon merken wat om mij heen speelde. Dus ik begon eigenlijk al de problemen te verbergen door alleen te dansen. Door te dansen, door mee te doen in misverkiezingen, door model te worden. Ik deed echt van alles. En voordat ik het wist, was het echt van een schooloptreden tot aan een hele grote show voor duizenden mensen, 2000 mensen, noem maar op, voor carnavals, voor alles. En het leek alsof het iets heel goed was voor mij. Het was heel goed omdat ik kon echt laten zien wat ik wou laten zien. Ik was goed in wat ik deed en dat was belangrijk. Dat was de belangrijkste. Maar niemand wist hoe wanneer ik dat dan uitstraal, wat in mijn binnenste gebeurde. Omdat op dat moment ben ik echt gewoon in dat gevoel van doe wat je leuk vindt. Doe waar je van houdt. Of alles is goed, alsof er kan niks misgaan. Maar dan, dat is raar, omdat in het echt ging alles mis. Mijn familie was al kapot. Thuis hadden we geen band meer. Het was echt gewoon clubjes. Dus mijn broer en ik soms, mijn moeder en ik soms. Of met z'n drieën, mijn vader ergens. Of mijn vader en ik. Dus het was niet meer een huis. Thuis was ik echt gewoon, ik wist niet eens wie ik was. Als ik niet buiten was met mijn vrienden, als ik niet ging optreden, als ik niet bezig was met de dingen dat ik leuk vond, dan wist ik eigenlijk niks meer. Het was echt alsof ik blind was of zo. Alsof alles ging mis, maar niks ging mis. Dus ik kwam niet tot een besef van oké, nu heb ik hulp nodig of nu gaat het mis. Ik dacht, hoe dieper ik ga, hoe beter. Dus ik begon veel meer op te treden. Ik begon echt gewoon school optreden. En op school ging het goed. Dus dat was ook nog van, hey, weet je, het gaat goed op school. Ik doe mijn ding. Mijn leven is perfect. Mijn leven is goed. Maar ik gaf geen ruimte om te weten wie ik was. Om te kijken wat mij dwars zat. Om te kijken hoe mijn moeder zich voelde. Om te kijken wat in huis gebeurde. Ik besloot om dat gewoon echt gewoon aan de kant te zetten. En ik had altijd vrienden om me heen. Ik was iemand die gewoon echt veel vrienden om me heen had. Ik was nooit alleen. Ik was nooit bezorgd dat ik eenzaam zou zijn. Of ik was nooit bezorgd dat ik verdrietig zou zijn of zo. Maar de verdriet was er gewoon. Alleen omdat mensen om mij heen was, mocht ik dat niet laten zien. En het werd met de tijd erger. Het werd met de tijd erger, maar het werd ook met de tijd beter. En wat ik daarmee bedoel is, mensen vonden mij nog beter, nog geweldiger. Ik moest de spotlight hebben, ik moest boven zijn. Ik moest echt vooraan staan voor een optreden. Ik moest meedoen met alle optredens. Maar ik verlies mezelf nog meer. Ik was niemand, ik had eigenlijk niet eens doelen of zo. Het was echt gewoon, doe wat je leuk vindt, doe waar je plezier in hebt. Maar ik had geen doel, ik kon niet opstaan en zeggen van morgen ga ik dit bereiken of morgen ga ik dit worden. Dat was echt gewoon, je staat in de spotlight, dat is genoeg voor jou. Kijk maar wat later komt, maar voor nu is het goed. En heel eng, maar het leek alsof de dingen beter gingen. Maar mijn ouders was klaar om te scheiden. Mijn broer was echt altijd op pad, altijd buiten huis. Omdat in huis was er geen familie, was er geen vrede. Ik was nog meer buiten. Ik werd rebels. Ik luisterde niet meer naar mijn moeder, naar mijn vader. Ik deed wat ik wou. Niemand kon mij zeggen wat ik moest doen. Ik deed gewoon wat ik wou. Terwijl ik zo verloren voelde. Terwijl ik zo niet wist wie ik was. Wat ik zou doen met mijn leven. Ik wist niet eens waarom ik aan het studeren was. Omdat ja, studeren moest, zeg maar. Maar doelen, plannen, dat soort dingen had ik echt niet. En ja, zo ging het met de tijd. Zo ging het echt met de tijd erger. Het was gewoon een leven die goed leek voor de mensen. Die de mensen vonden geweldig. Iedereen zou met mij willen ruilen. Omdat ik had de kleren dat ik wou. Mensen vonden mij leuk. Mensen wilden altijd naast me zijn. Ik had altijd vrienden. Je bent mooi. Je bent dit. Je bent dat. Maar als een persoon zou weten wat ik echt in mijn binnenste had. Of dat ik echt gewoon niet eens wist wie ik was. Niemand zou met mij willen ruilen. Dus in 2014 werd ik, dus kort nadat ik naar Nederland kwam, werd ik uitgenodigd door mijn tante om naar de kerk te komen. Ik dacht van, ja prima, waarom niet? Dus ik kwam naar de kerk en met dezelfde insteek dat ik naar de kerk ging toen ik in Sint-Maarten was. Want ik ging ook elke zondag naar de kerk. Ik ging ook bidden, heel stilletjes. En gewoon mijn ding doen. Ik ging zaterdag uit. Ik zorgde ervoor dat ik zondag vroeg opstond om naar de kerk te gaan. Ik dacht, ik ga precies hetzelfde doen. Komt helemaal goed. Dus ik ging naar de kerk. En mijn tante is helpster in de kerk. En ik dacht van, oké, weet je, van ik moet wel respecteren wat ze zegt en blablabla. Dus ik ga gewoon. En toen ik daar zat, vanaf het begin, merkte ik al van, dit is een beetje anders. Ik was een beetje afstandelijk. Ik dacht van, jullie praten over mijn binnenste, dat wil ik niet. Dat stuk van mijn leven ken ik niet. En het hoeft ook niet, omdat buiten gaat goed. Dus waarom moet ik bezorgd zijn over mijn binnenste? Of over gevoelens of over gedachten? Ik dacht van, dat hoeft allemaal niet. Maar met de tijd begon ik meer te luisteren. Ik begon eerst meer te luisteren naar de predikingen, naar de boodschappen. Ik begon meer alleen te luisteren, zonder iets te willen. Want mijn leven was natuurlijk perfect, dus waarom heb ik hulp nodig? Maar alleen door te luisteren. En daar begon ik eigenlijk te merken van, wacht even, iets klopt niet. Want er wordt heel vaak gesproken over binnenste. En dat deel ken ik niet. Maar ik voel me ook weer niet goed, maar het gaat goed. Dus zelfs zeggende weet ik dat het een beetje raar klinkt. Het klopte gewoon niet. En het was heel moeilijk voor mij, omdat ik hoorde dingen over je kan vrede hebben, je kan blij zijn, je kan dit. En ik dacht van, waarom heb ik vrede nodig als van buiten alles goed gaat? Maar toen ik begon te luisteren, begon ik meer mezelf in te zien van, je bent niet wie je zegt dat je bent. Je voelt niet wat je zegt dat je voelt. Je bent niet blij zoals je zegt dat je blij bent. En dat dubbelleven wou ik niet meer. Ik dacht van, iets moet veranderen, anders ik weet niet meer wat gaat gebeuren. En ik wilde doelen hebben, ik wilde plannen hebben. Ik wilde een vrouw zijn waar ik tevreden mee was. Ik wilde iemand zijn die blij was van zichzelf. En niet vanwege wat de mensen zijn, maar wat ik van mezelf weet. Maar ik wist niet hoe ik dat moest doen. Dus ik begon meer te praten. Ik begon hulp te zoeken, vragen te stellen. Zonder dat ik echt, bijvoorbeeld, ik weet niet wat ik zou verwachten als ik met deze helpster zou praten, maar ik ga praten. Ik ga met mijn tante praten. Ik ga met de jongeren die in de JVO daar waren. Van, weet je, wat doen jullie in de JVO? Ik raakte gewoon geïnteresseerd. En al de vragen dat ik had, had ik gegooid bij de pastoor, bij de helpster, bij de vrouw van pastoor. En ze stonden altijd klaar om een woord te geven. En soms begreep ik het niet. Maar ze waren daar om uit te leggen, om te geven wat zij hadden. Vaak met hun eigen voorbeelden, met hun eigen ervaringen. Dus toen besefte ik van, hey, als dit zijn ook mensen. Dit zijn ook gewoon, ze hadden ook problemen. Ze hebben ook dingen meegemaakt. Dus waarom kan ik niet veranderen? En toen begon ik meer te investeren. Niet alleen van de boodschappen en alleen van wat werd gegeven in de kerk. Maar ik zocht ook in God. Ik ging ook bidden. Ik ging ook de Bijbel lezen. Ik begin ook te vragen van, wie bent u eigenlijk? Ik ging naar de kerk. Ik hoorde over God. Ik hoorde over Jezus. Maar Maar de interesse kwam. De interesse kwam en ik begon te zoeken. Ik begon te praten. Ik begon echt meer van mijzelf te geven. En hoe meer ik van mijzelf gaf, is hoe meer ik ontdekte over mijzelf. En toen begon de verandering. Toen begon de gedachtes anders te zijn. Mijn wens om uit te gaan was heel... Voordat ik het wist, bestond dat niet meer. Uitgaan was gewoon, ja, oké. Okay. Dansen, ja, oké. Okay. Ik hou van dansen. Ik geef nog steeds dansen als een talent. Ik geef dat aan mensen. Om, weet je, met mensen, met de jongeren van de JVO, met de Calebs van de kerk. Ik geef zodat wij kunnen genieten. Maar ik heb het niet nodig. Het is niet wat mijn leven leidt. En dat heb ik nooit bedacht dat ze ooit zou gebeuren. Ik dacht van... Ik moet dansen, anders ben ik niemand. Ik moet dansen, zodat mijn verdriet stil kan zijn. Ik moet dansen, zodat ik mijn binnenste niet kan voelen. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. En dat verandering kon ik op geen andere manier zien te gebeuren, zeg maar. En dat is gewoon het beste wat ik ooit kon bedenken. Dus nu ben ik helemaal anders. Nu ben ik moeder van een dochtertje van 2. Vandaag de dag weet ik wie ik ben. Ik heb niet dat allemaal de glam en de fame nodig om vrede te hebben, om blij te zijn met wie ik ben. Mijn uiterlijk bepaalt niet wie ik ben. Natuurlijk, ik hou nog steeds van mode en mijn kleren en dansen natuurlijk, dat allemaal. Maar ik weet wie ik ben. Ik ken mijzelf. Ik heb doelen. Ik heb dromen. Ik heb een dochtertje dat ik geef haar tijd. Ik geef haar liefde. Ik geef wat ik heb. En... ik zou dat niet willen ruilen voor niks. Ik heb zoveel doelen dat ik wil bereiken. En niet alleen maar doelen om te zeggen van ja, ik heb een plan. Ik heb een gezegende baan. Ik doe heel goed op school. En niet alleen van voor de cijfers. Maar ik geef echt mijn best op school. Zodat ik ook een gezegende toekomst kan hebben. En ik zie gewoon vooruit. Ik kijk gewoon vooruit.
UKGR.nl. Het informatiepunt van het UKGR Centrum. Lees de ware levensverhalen en ontdek hoe mensen een positieve verandering hebben meegemaakt. Of klik op boodschap en laat u inspireren door boodschappen van kracht, bemoediging en innerlijke versterking. Lees ook wekelijks onze online nieuwsbrief en volg onze wekelijkse activiteiten. UKGR.nl. Een nieuwe bron van inspiratie.
I call on him and he answers me. God, of creation. God of salvation. I trust in you. Because you're fine. Nothing you shall open for me. Golden I shall have. Anything I want you to be. Because you're fine. Nothing you shall open for me. Whatever I want. I know I can have it. Since I
Dit is het moment voor het gebed.
Mijn God en mijn Vader, in de naam van Jezus, ik bid voor een ieder die luistert naar dit programma. Mensen die we weten, hebben dezelfde situatie als Naaman. Niet vanwege een ziekte, maar dingen kunnen bereiken, maar aan de andere kant ontbreken. Dingen dat de persoon heeft gezien en bereikt, maar in een ander gebied van haar of van zijn leven ontbreken. Persoon had een goede leven en heeft bijna alles verloren op een onverwachte manier. Dingen waren goed en vanuit het niks zijn slechter geworden. Ik bid voor deze persoon die heeft geen goede jeugd gehad. Of is ziek. Of is in de gevangenis. Of deze persoon die thuis is en deze laatste jaar is moeilijk voor deze persoon. Voor deze persoon die heeft geen brood in huis. Heere, wees met deze persoon. Wees met deze persoon die teleurgesteld is, verdrietig is en gaat door moeilijke tijden heen. Waar deze persoon is, bezoek deze persoon en geef je vrede, je rust, je blijdschap dat alleen u kan geven. Ik stel vast waar deze persoon is. Dat wordt door u bezocht en ontvang uw kracht. Wees gezegend. Waar u ook bent, ontvang de zegen van God. In de naam van Jezus. Amen. Heel goed, beste luisteraars van Hoop en Leven. Kijk, wij zijn in een voorstel in de UKGR van reiniging. En vandaag is de dag dat wij strijden voor het liefdesleven. Zoals ik het zei, zijn mensen die hebben goede werk, maar in hun liefdesleven gaat niet goed. Kom langs vandaag aan de Borneeuwenstraat nummer 40, als u wilt. En bezoek onze site ukgr.nl, dan zult u meer informatie vinden over hetgeen dat wij aan het doen zijn. en u bent van harte welkom. Vandaag is de liefdestherapie om 7:30 s'avonds aan de Borneostraat nummer 40. Morgen zijn we weer terug met het programma. En ik ga nog een klein stukje praten over Naaman. En u zult het weer begrijpen. Want God heeft een grote plan voor u en God wil u zegenen. Dus ik wens u alvast een goede dag toe. Morgen zijn we weer terug met het programma Hoop en Leven. En natuurlijk bezoek onze site ukgr.nl voor u die wil meer informatie. Wil meer weten over ons. Dan vindt u daar alles op onze site ukgr.nl. Ik wens u een goede dag toe. En tot morgen met het programma Hoop en Leven.
Hoop. Kom en ontvang de innerlijke versterking, de vrede en de blijdschap van God voor uw binnenste. Aanstaande zondag in één van de UKGR-vestigingen.